Thank you. Goedemorgen, ik wil met u doornemen de liturgie zoals we die straks om 10 uur hopen te gebruiken. Onze voorganger is dominee J. Breeman. Na de welkom en de mededelingen zingen we Psalm 33, vers 1 en 6 uit de nieuwe psalmberijming. Dus Psalm 33, vers 1 en 6. Daarna is er gelegenheid om gebed, stil gebed, en er zal een votum en groet worden uitgesproken door dominee Breeman. Daarna zingen we Psalm 84, vers 1 en 3 uit de oude berijming. Psalm 84, vers 1 en 3. Na de geboden en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 33, vers 5. Psalm 33, vers 5. Daarna is er gebed. En zal er uit de Bijbel worden gelezen. Uit Matteüs 16, vers 57 tot 68. Matteüs 16, vers 57 tot 68. En uit Colossenzen. Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15. Daarna zingen we het kinderlied. Uit op toonhoogte 514. Collecte is voor de kerk en het jeugdwerk. En de verkondiging gaat uit Matteüs 26. Het thema van de dienst is Jezus in mijn plaats vals beschuldigd. Na de preek zingen we lied 120 uit op toonhoogte. Lied 120. Na de dankzegging en de voorbeden zingen we gezang 183 vers 2 en 3. Gezang 183 vers 2 en 3. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen gemeente, van harte welkom, ook voor de gasten in ons midden en de mensen die op een later moment deze dienst volgen of op dit moment via internet meeluisteren. Vanmorgen is dominee Breeman uw voorganger. In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal. Vanmorgen staat na de dienst de koffie klaar. Naast de eerste zondag hebben we nu tegenwoordig de derde zondag dat we koffie drinken. Gasten en gemeenteleden zijn van harte welkom. Voor het koffiedrinken is het handig als de ouders van de zondagsschoolkinderen de kinderen bij de buitendeur ophalen. Dan loopt het niet allemaal door elkaar heen en zorgt het niet voor verwarring. Is voor de kinderen fijn, is voor de zondagsschool heel fijn. En als u met de koffie en in uw handen staat, is het ook erg fijn. Dus eigenlijk win-win, alleen ja, in de kou even naar buiten nu. Dat is een beetje jassen mee, lijkt me handig. Vanmiddag is er een themadienst met de medewerking van de Zuidhoven Praise Band. Zaterdagavond is er om 19:30 het avondgebed voor het avondmaal. In de stille week is er iedere avond een avondgebed. En de aanvang is dan elke keer om 19:30. Tot onze gemeente wensen over te komen vanuit de hervormde gemeente van Dordrecht, Matthijs en Lieke Verduin vroeg op. En voor de kerkraad hebben de belijdenis afgelegd van het geloof. Joost van de Boogaard, Danielle Groenendijk Molendaar, Sjoerd Groenendijk, Frederik van Kruchten, Joelle Nieuwkoop en Lennart Nieuwkoop. En zij hopen in de middagdienst op eerste paasdag openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Joost van de Boogaard komt over vanuit de hervormde gemeente Dordrecht en Frederik Kruchten vanuit de protestantse kerk van Zwijndrecht. De verkiezing van de ambtsdragers. De broeders Baai, Van de Burgt, Hoek, Verheij en Vissers hebben hun benoeming als ouderling of diaken aanvaard. De broeders Domburg, Slager en Sterk hebben om ontheffing van hun benoeming gevraagd. Na gesprek heeft de kerkraad hen een ontheffing verleend. U wordt alle van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering op donderdag 22 maart. De aanvang is 19:45. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 33, vers 1 en 6 uit de nieuwe psalmbrijming. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Een lied waar staat er vol verwachting, vol verlangen, vol van vreugde voor onze God. En we willen ook stil zijn voor ons aangezicht. Het is bijzonder dat we de levende God in ons midden mogen verwachten naar zijn belofte. En niet naar onze verdiensten, maar naar zijn belofte. En God zal in ons midden zijn in Christus Jezus. We mogen luisteren naar Gods begroeting en ook belijden dat we met heel ons hart op hem alleen willen vertrouwen. Een moment van stilte. En ook in en vanuit de stilte komt u de lofzang toe. U die immers troont op de lofzangen van uw volk. En we willen het uitspreken en belijden dat onze hulp en onze verwachting van u is. Van u, Heere onze God. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent. U die altijd leeft. U die nooit loslaat wat uw hand begon. En geliefde gemeente, ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede zij u en jullie van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En laten we psalm in deze berijming zo met elkaar zingen. Een gouden oude zou je kunnen zeggen, omdat God zijn goud erin legt. We samen luisteren, gemeente, naar Gods geboden zoals ze klinken in Exodus 20. Geboden die ons laten zien wat er leeft in het hart van onze God. Hoe hij wil dat we voor zijn aangezicht leven. Geboden die ons ook aan de voeten van Jezus brengen. Want hoe zouden we in eigen kracht kunnen doen wat God van ons vraagt. Geboden die ons daar bij Jezus laten opstaan. In de kracht van de geest, zodat we door de Heilige Geest, vervuld van de geest, ook mogen wandelen in Gods licht. We lezen de geboden en we luisteren naar de samenvatting en ook de verdieping die de Heer Jezus daar zelf bij geeft. En we zingen als antwoord uit Psalm 33, vers 5 uit de nieuwe berijming van waar God woont in het licht verheven. Ziet hij op deze aarde neer. Toen God zijn verbond sloot met zijn volk Israël midden in de woestijn bij de berg Sinaï, toen sprak God al deze woorden, en het zijn levende woorden die ook vandaag klinken. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, een jaloers God in mijn liefde, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben diezelfde God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben. En daar komt dan die liefde ook in uit en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel en niet gedachteloos, achterloos gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, Paulus zegt dat is het eerste gebod met een belofte erbij. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. Het zijn geboden, maar als je goed luistert, klinken ze ook als belofte. Hè? U zult niet. God bewaart je ervoor. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult de vrouw van uw naaste niet begeren. Nog zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel. Nog iets van wat van uw naaste is. En onze heiland, onze verloste gemeente, heeft deze geboden samengevat, in het dubbelgebod van de liefde, toen hij zei: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede gebod daaraan gelijk luidt: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente, om opening van Gods woorden, open hart voor die woorden. En dat de Bijbel die al open ligt, echt regelrecht in ons hart mag komen en zinken. Ook dienst van voorbeden en dankzegging. We denken aan zuster Van Valen, waar de bloemen naartoe gaan. Zuster op hoge leeftijd en met de nodige gezondheidsproblemen. Straks in het dankgebed kunnen we denken aan, vragen we ook een zegen over de buurtlunch die vanmiddag weer wordt gehouden. En denken we ook aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze gebeden. Nu willen we denken aan zuster Trudy de Boon, die een hernia-operatie moest ondergaan en gelukkig gaat het goed met haar. We denken aan broeder Van Wijk, broeder op hoge leeftijd, maar hij kreeg toch een gunstige uitslag bij het bloedonderzoek. En we dragen ook zuster Van den Berg Strenghold aan de heren op. Ze is op hoge leeftijd en dicht bij het naderend afscheid gekomen. We bidden om een ruime ingang in het hele koninkrijk van onze God. Ach, een klaagzang in ons midden. Het kan alleen maar beter worden. Ja, we gaan samen bidden. Trouw en liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat we op deze koude zondagmorgen hier in een warm kerkgebouw mogen zitten. We danken u voor de inspanningen van de koster, misschien wel met hulptroepen, om alles voor elkaar te krijgen. Wij bidden u dat we dat niet gewoon gaan vinden. Dat we tot in details mogen opmerken hoe u ons leven leidt en hoe u ons verzorgt als de barmhartige Vader. En dat notabene om het offer van uw eigen Zoon. Omwille van dat vreselijke kruis dat er gestaan heeft op Golgotha. Waar de roep van verzoening en overwinning klinkt. En heeft geklonken. Het is volbracht. Geef dat we in die rust en in dat vertrouwen ons ook mogen voorbereiden op het heilig avondmaal. U spreekt door uw woord. Maar aan één tafel met u zitten, Heer Jezus, dat is toch wel heel bijzonder. Het is dezelfde belofte. Het is hetzelfde evangelie. Maar u verlangt ernaar om ons zo genadig te zijn dat we aan uw tafel het opnieuw mogen horen als uw kinderen. Die hartelijke bevestiging dat u ons ondanks alles en ondanks onszelf toch zo oneindig lief hebt en gekocht hebt met uw bloed. En als wij zo uw genade mogen, ja, als het ware eten en drinken, dan vergaat ons het verlangen, dan vergaat ons de lust om te zondigen. Geef ook die uitwerking in uw gemeente. We dragen de hele gemeente aan u op, de ouderen, de jongeren. We denken u met name ook aan de zuster Van Valen, als we haar willen groeten met bloemen. Dan bidden wij tegelijkertijd om uw rijke en machtige, almachtige zegen over haar leven. Bereid haar voor op de ontmoeting met u. Heren, ze is op hoge leeftijd. Wilt u haar ook in haar gezondheid, die toch ook wel te wensen over zal laten. Dat kunnen we ons zomaar voorstellen. Wilt u haar in daarin zeer nabij komen en nabij blijven. We dragen zuster Van den Berg aan u op, zuster Van den Berg Strenghold. Wat is er dichtbij het naderend afscheid gekomen van kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heren, wilt u haar zo met uw vrede omringen en vervullen. Dat ze boven het afscheid u mag zien, Heer Jezus. En mag weten dat u de dood, dat monster, die laatste vijand bij haar weghoudt. En haar, als ze haar adem uitblaast, haar laatste adem, uw koninkrijk binnentrekt. Heere, wilt u geven dat dat haar vaste vertrouwen en haar uitzicht mag zijn. Wil u ook danken voor zuster Trudy de Boon. Heren, het is toch ook een hernia-operatie waar veel pijn aan vooraf gaat. En u lijkt het goed te mogen gaan. Wilt u herstel geven? En wilt u in dat herstel zo uw vrede geven, Heere Jezus, dat ze mag weten dat u geneest, Jezus Christus geneest je. Die wetenschap, dat haar hart mag vervullen. Zegt u ook de oude broeder van Wijk. Heren, we vinden het bijzonder dat het op zijn hoge leeftijd, 93 jaar, toch weer wat beter met hem mag gaan. Maar ook hij staat op de drempel van het koninkrijk dat wacht. Laat het ook voor hem wachten en laat het zo mogen zijn dat hij dat weet in zijn hart door uw genade. En tegelijkertijd beseffen we dat we niet zo'n hoge leeftijd hoeven te hebben om toch ook door u te worden opgeroepen. Geef dat we daarop voorbereid zijn, dat we verlangend zijn naar de ontmoeting met u en dat we tegelijkertijd weten dat niet alleen het heengaan van ons leven hier op aarde met die ontmoeting te maken heeft, maar dat u ons hier en nu wil ontmoeten. In deze dienst, in deze samenkomst. Geef dat die vol mag zijn van uw glorie en van uw genade en kracht. Zegent u ook de gemeente als het gaat om de vervulling van de ambten. Heren, wilt u ook daarin voorzien op uw geweldige manier waarbij we van u ontvangen boven bidden en denken. Heren, zegen ons. En laat uw woord zo klinken in ons hart, dat ons hart opleeft van dat machtige evangelie, dat u het voor ons volbracht hebt, zodat wij in de vrijheid mogen staan van de kinderen van God, in die vrijheid mogen leven, in die vrijheid mogen handelen, in die vrijheid mogen dienen in zorgende en dienende liefde. Vergeef ons onze zonden, alles wat wij zonder u doen. Heere, haal het weg uit ons leven. Houd ons ver vandaan ook bij wat niet van u is. En zegen ons in uw tegenwoordigheid. Barmhartige, liefdevolle Vader. In Jezus' naam. Amen. Nou, communicatie, ik zal het even in het midden laten, maar over de voorbereidingsdienst is toch wat laat gekomen. Ik hoor dat net dat het eigenlijk zo aangekondigd is. Ik zal een stukje van een formulier na de schriftlezingen lezen. En als je goed naar de preek luistert en doet wat er gezegd wordt in geloof, dan kunt u aan het avondmaal. Matteüs 26, en ik bedoel dat niet eens voorwaardelijk hoor, dat begrijpt u wel. Matteüs 26 willen we samen lezen, vers 57 tot 68 en ook een paar versen uit Colossense 2. En dan zal ik een stukje voorbereiding lezen uit een van de formulieren. Matteüs 26 vanaf vers 57. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester, en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters, dat is de tekst voor vanmorgen, de overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden, maar ze vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden ze niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden, deze, Jezus heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoord u niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ontzegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd, waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En ze antwoordden en zeiden: Hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden ze in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: Profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En een paar versen uit Colossense 2, vers 13 tot 15. En daar lezen we: En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem, met Jezus, levend gemaakt. Hoe? Nou, door u al uw overtredingen te vergeven en, dat is belangrijk wat er dan komt, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift, zeg maar, de lijst van aanklachten, was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door dat handschrift aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Ik lees een stukje uit een van de avondmaalsformulieren, de nieuwere formulieren. Het tweede formulier. Jaartal 2007, dat was toen werd het beproefd. En dan lezen we over de opdracht om de maaltijd van de Here te vieren. In het evangelie lezen wij dat onze heiland Jezus Christus in de nacht voor zijn sterven met zijn leerlingen het Pascha vierde. Tijdens deze viering heeft hij het avondmaal ingesteld. Daarbij wees Jezus brood en wijn aan als tekenen van het offer van zijn lichaam en bloed. En hij gaf daarbij de opdracht deze maaltijd telkens weer te houden tot zijn gedachtenis. Totdat hij komt. Wanneer wij met een oprecht geloof aan deze opdracht gehoor geven, vieren wij de gemeenschap met onze heiland. Die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. En dat lees je dan zo op met de woorden van een formulier, maar wat zit er een geweldige wereld van Gods liefde achter. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met elkaar. Zondige mensen worden aan zijn maaltijd genodigd. Ieder van ons wordt daarom opgeroepen om zich eerst te toetsen voordat hij of zij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie dat zomaar doet, wie achterloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeenschap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Dus zo niet, maar hoe dan wel? Nou, erken je diepe schuld voor God. Verwacht alle heil alleen. Ja, wie zouden we ook anders uitkiezen? Er is niemand anders. Verwacht alle heil alleen van Jezus Christus. En verklaar, maak er een statement van. Verklaar van harte bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgenodigd. Vier dan de maaltijd van de Heer met een oprecht hart. En ontvang straks in geloof het brood en de wijn. En verheug u over uw redding door Christus. We gaan samen het kinderlied zingen. En dan gaan de kinderen naar de zondagschool. En dan vinden ook de collecten plaats.
Thank you.
En Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Het leven in Gods vrijheid. En daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Dat is het antwoordlied dat we straks met elkaar willen zingen. En het thema van morgen is, ja, dat zou ook heel dicht bij dat kinderlied kunnen natuurlijk. Hè. Als ik door anderen soms word gepest, zeggen ze, nee, je hoort niet bij de rest. Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. Nou, dat is eigenlijk het onderwerp. Hè. Jezus in mijn plaats vals beschuldigd. En zo maakt hij mij van valse aanklachten, en trouwens ook van terechte aanklachten, vrij. En dat is naar aanleiding van Matteüs 26, vers 59, waar we lezen over al die valse beschuldigingen. De overpriester en de oudste en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden, maar ze vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden ze niets. Lieve gemeente van onze gezegende Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. In de film The Last Sin Eater, naar het gelijknamige boek van Francis Rivers, komt de passage voor waarin de moeder haar 10-jarige dochter, die de hoofdpersoon is, ten onrechte beschuldigd van diefstal. Die moeder is ook eigenlijk overspannen hoor, maar ze gooit het eruit naar haar kind. Jij doet altijd dingen die niet mogen en jij komt altijd op plaatsen waar je niet mag komen. En nu ben je ook nog, er is iets weg uit huis en ze verdenkt haar dochter daarvan, nu ben je ook nog een dief geworden van je eigen familie. En haar dochter krijgt vervolgens niet eens de kans om uit te leggen hoe het in elkaar zit. Nou, in die film, The Last Sin Eater, kun je zien hoe deze valse beschuldigingen als het ware door het hart van dat jonge meisje snijden. En dat maakt haar van binnen zo kapot, hè, dat ze eraan denkt om een eind aan haar leven te maken. Goed, wat de film zo levensecht maakt, is dat het zo herkenbaar is. Ja, terechte aanklachten, terechte beschuldigingen, die zijn al zo zwaar om te dragen. Maar wie kan er nu leven met valse aanklachten en valse beschuldigingen? En toch, hoeveel oprechte christenen, oprechte kinderen van God, gaan toch ook niet hieronder gebukt, gemeente? U misschien wel, of jij, of ik. Want valse aanklachten en beschuldigingen. En vlak op dat terrein de tegenstander, de duivel niet uit, die Gods kinderen onophoudelijk beschuldigt en aanklacht. Dat is zijn missie, dat is zijn werk zou je kunnen zeggen. Satan die in Openbaring 12 zelfs de aanklager van de broeders en zusters van de gelovigen wordt genoemd. Valse beschuldigingen. Nou, door tijd om naar het evangelie te luisteren. En dat in Matteüs 26 vers 59 kun je het zo samenvatten en benoemen. Jezus in mijn plaats vals beschuldigd maakt mij van beschuldigingen, valse en terechte beschuldigingen, vrij. Nou gaan we eerst eens even kijken met elkaar. Ja, hoe zit dat nou? Terechte beschuldigingen, valse beschuldigingen, een mix. Even kijken. Ja, nou is het bovenste puntje en u ziet er zijn nog wat punten. Valse aanklachten en beschuldigingen. Dat is moeilijk, hè? En ook wel lastig om te weten, wanneer is het nou vals? Of wanneer is het terecht? En van welke kant komen de beschuldigingen? Vanuit mijn geweten? Of door de wet van God? Of toch door de duivel? Je moet wel heel goed onderscheiden. En hoe doe je dat dan? Oké, laten we eens kijken. Stel, ik verzwijg pertinent mijn schuld voor God. Ik wil hem niet aan en ik stop het weg. Ik blijf trots en hooghartig ontkennen. Ja, dan is mijn onbeleden schuld onvergeven schuld. En dan word ik volkomen terecht beschuldigd en aangeklaagd. Niet alleen door de duivel, die altijd een graantje mee wil pikken. Niet alleen in mijn geweten. Maar ook door de wet van God en door God zelf, door de Heilige Geest. Onbeleden en niet vergeven schuld. Daar kun je en daar mag je niet mee blijven zitten. Vanmorgen. Dan klaagt de Heilige Geest van God je op ditzelfde moment absoluut terecht aan. Alleen let op, de Heilige Geest houdt het nooit alleen maar bij een aanklacht, zoals de duivel doet. Nee, op datzelfde moment dat de Geest ons aanklaagt, wil de Heilige Geest je meenemen, niet naar Sinaï, maar naar Golgotha. Waar de roep klinkt, waar de roep geklonken heeft, er is betaald. Dat is wat de Geest doet als hij laat zien dat je schuldig bent. Je direct bij Jezus brengen. Lam van God. Maar stel nou dat ik met de schuld van heel mijn leven op Golgotha geweest ben. En daar heb mogen zien, in geloof, hoe Jezus mijn totale schuld heeft overgenomen en al mijn zonden heeft weggewassen met zijn kostbaar bloed. En dat ik in het geloof mag weten, vast mag weten, de Vader in de hemel denkt er nooit meer aan en hij zal het mij ook nooit meer voor de voeten gooien. Mijn schuld en zonde. En wanneer dan, ondanks die totale vergeving van de Vader en die volkomen bevrijding door mijn Jezus, mijn geweten me toch blijft aanklagen en de wet mij toch om mijn oren blijft slaan en Satan mij blijft beschuldigen, dan klopt dat niet, gemeente. Dat is toch vals? Dat zijn toch valse beschuldigingen? Dat zijn dan toch valse schuldgevoelens waar ik onder gebukt ga? Want zeg nou zelf, hoe kan ik nou gebukt gaan onder schuldgevoelens als mijn schuld verzoend is en mijn zonden vergeven zijn? Als mijn schuld bij God weg is, helemaal weg. Hij zegt, ja, nee, u hebt gelijk. Dat lijkt wel zo klaar als een klontje. Maar weet u dan niet hoe dat hier van binnen kan leven en zijn? Wat een strijd. Hoe kom ik van die valse beschuldigingen af? Ja, want als de duivel ze hanteert en mijn geplaagde geweten trapt er toch weer in. En ik hoor de 10 geboden weer klinken in mijn oren en in mijn hart. En de duivel klaagt me aan en hij brengt me op de Sinaï, waar het dondert en bliksemt. Nog eens een keer, hoe kom ik dan toch van die valse beschuldigingen af? Van die lage en gemene aanklachten die zo dichtbij voor mijn gevoel, zo reëel in mijn hart klinken en opklinken. Die zo verpletterend zijn. O God, hoe kom ik daar nou van af? Dan komen we bij het tweede punt. Jezus is alleen maar vals beschuldigd. Niet terecht, want ze vonden niets. En God vond ook niets. Jezus is alleen maar vals beschuldigd. Zou dat misschien ook het evangelie kunnen zijn? Dat Jezus ook, hè, en zelfs in onze plaats, vals beschuldigd is om ons van alle valse beschuldigingen en aanklachten te bevrijden. Zou er zoveel kracht in het verzoenende bloed van Jezus kunnen zijn, dat ook alle valse beschuldigingen en aanklachten in mijn hart wel moeten verstommen? Weet je wanneer je het laatste gedeelte van Matteüs 26, hè, zo ongeveer vanaf vers 47, op je laat inwerken, dan kom je onder de indruk van alle, van uitgerekend alle valsheid waarmee Jezus vlak voor zijn kruisdood te maken krijgt. En wat denk je van de valse Judaskus, waarmee Judas zijn meester verraadt? Zoveel kwaad tegenover zoveel goedheid. Zoveel haat tegenover zoveel liefde. Ja, zeg je misschien Judas, maar ja, dat was dan ook een valse discipel. En van hem kon je dat min of meer verwachten. Maar Petrus dan? De verschrikkelijke verloochening door een van Jezus' meest intieme vertrouwelingen. Wordt Jezus hier niet door vriend en vijand verraden en verloochend? Ja, en hoe zit het dan met de officiële rechters uit die tijd? De hoge priester en de overpriesters en de hele raad, hè, als officiële rechtbank. Het is eigenlijk niet te geloven wat je leest in vers 59. De overpriester en de hele raad proberen een vals getuigenis tegen Jezus te vinden met de bedoeling hem om hen ter dood te brengen. Een vals getuige. In het Grieks staat er het woord pseudo-martyria. Ze zoeken een pseudo-getuigenis. En dat is echt vals. Maar dan wel onder het mom van recht. Onder het mom dat het eerlijk gaat. Dat is verschrikkelijk. En de Joodse raad, de hoge priester en alle overpriesters bij elkaar. Van Sadduceeërs tot Farizeeërs, zeg maar. Van vrijzinnig tot ultra-orthodox. En ze weten het, ze weten het in hun hart, ze zullen nooit ook maar één terechte aanklacht tegen Jezus kunnen vinden en inbrengen. Jezus is zo volmaakt in liefde, in eerlijkheid, in zondeloosheid, in gaafheid. Het proces tegen Jezus zal dus vals moeten zijn. Een pseudo-proces. Maar om hun eigen positie in te dekken, wel onder de schijn van het recht. Dat is zo laag gemeente, zo gemeen. Er treden, zegt vers 60, vele valse getuigen op. Nee, zo worden ze natuurlijk niet, hè, door de Joodse raad aangekondigd en gekwalificeerd. En de raad zal er wel bij gezegd hebben, ja luister eens wat die getuigen zeggen, dat zeggen zij, hè, daar zijn wij niet voor verantwoordelijk. Maar ondertussen weten ze in hun hart heel goed wat voor laag spel ze spelen. En de hoge priester als voorzitter samen met de raad zijn notabene de officiële rechters. Maar ze gedragen zich geen moment als rechters. Ze blijven op hun rechterstoel zitten, maar ondertussen gedragen ze zich als aanklagers. Alles loopt in dit proces door elkaar. Alles wordt hier op zijn kop gezet. Maar wel pseudo. Onder de schijn van recht. Ja, want die twee laatste getuigen waar in vers 61 over wordt gesproken. Hè, die twee getuigen die een uitspraak van Jezus uit zijn verband rukken over het opbouwen van de tempel. Terwijl Jezus het daar over zijn lichaam heeft, maar goed. Nou, blijkbaar sloten zelfs die twee getuigen die ongeveer hetzelfde zeiden niet zo nauw op elkaar aan dat Caiaphas het aandurfde om Jezus op grond van die verklaring te veroordelen. En dan moet Caiaphas de procedure wel wijzigen. Het pad van valse getuigen wordt eigenlijk verlaten. En de weg van de directe ondervraging wordt ingeslagen. En Caiaphas zegt tegen Jezus, wat zegt u er nou zelf van? Om dan meteen, als Jezus de waarheid zegt, er een godslastering van te maken. Het is zo vals, gemeente. Jezus wordt zo vals behandeld. Zijn veroordeling staat bij voorbaat vast. Dat gebeurde toen, maar dat gebeurt ook nu. Er is geen mens die vanuit zichzelf Jezus recht doet. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Dat u en jij en ik Jezus vanuit onszelf geen recht doen. Dat gebeurt in de wereld niet, dat gebeurt ook in de godsdienst niet. En alleen vanuit die geweldige nieuwe geboorte van boven. En vanuit dat nieuwe hart. Vanuit Gods nieuwe liefde in ons leven. Leren we de Heer Jezus recht te doen. Als de Messias, als de Zoon des mensen en de Zoon van God. Kom ik bij het derde punt. Jezus werd in mijn plaats vals beschuldigd. Maar laat ik het zo zeggen, alle valse beschuldigingen en aanklachten die je in de wereld maar kunt bedenken, zijn in geconcentreerde vorm hier over Jezus heen gekomen. Jezus heeft onder al onze valse beschuldigingen. En misschien hebt u of jij ook wel eens een ander vals beschuldigd, dat zou zomaar kunnen. Hij heeft onder al onze valse beschuldigingen geboet en gebloed. Ja, maar laten we dat ook goed zien, gemeente. Het wonderbare bloed van Jezus, hè, dat ons reinigt van alle zonden, vloeit niet alleen op Golgotha. Nee, Jezus' bloed vloeide ook al in Gethsemane. En het vloeit ook hier opnieuw, als Jezus met vuisten, hè, zegt vers 68, als Jezus met vuisten in zijn gezicht wordt geslagen. Of zoals je het Griekse woord rapizo misschien beter kunt vertalen, als Jezus met stokken wordt afgeranseld. Midden onder de valse beschuldigingen vloeit het verzoenende bloed van onze Heer Jezus Christus. Midden onder die valse beschuldigingen staat het verlossende kruis van onze gezegende verlosser hoog opgericht. Nou, zeg je nu misschien, dat is allemaal geweldig nieuws. Maar ik zie nog echt niet in hoe het verzoenende en bevrijdende bloed van de Heer Jezus mij kan bevrijden van alle helse aanklachten in mijn geweten en al die valse aantijgingen van de mensen en van de boze. Nou, om dat helder te maken, hebben we die paar versen erbij gelezen uit de Colossensebrief, Colossense 2, vers 13 en 15. Ja, want juist dit gedeelte maakt duidelijk dat het bloed van de Heer Jezus niet alleen onze zonde heeft uitgewist, maar dat het bloed van het kruis van Christus ook elke beschuldiging, elke aanklacht van ons heeft weggenomen. Zonde uitgewist, maar ook de hele lijst met aanklachten en veroordelingen weggewist. Wat dat betreft, als je het oude klassieke avondmaalsformulier neemt, nog niet eens in de versie van onze synode in 68-69 van de vorige eeuw, maar het oude formulier, daar staat het helemaal, ja, op zijn best zou je kunnen zeggen. Daar kun je lezen, dat lees je in de latere formulieren niet, maar daar kun je nog lezen dat Jezus zijn gezegend lichaam aan het kruishout heeft laten nagelen, opdat, staat er dan, opdat hij het handschrift van onze zonde, dat is Colossense 2, opdat hij het handschrift, die aanklachtenlijst van onze zonde, aan dat kruis zou hechten. Ja, dus niet alleen onze zonde aan het kruis, maar daar heeft aan dat kruis geslagen ook het bewijsstuk gehangen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. Of zoals een andere vertaling het zegt, Jezus heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd, het echt vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En de duivel met zijn helpers heeft het nakijken. Aan het kruis heeft Jezus de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen getriomfeerd. Het is zo'n heerlijk, verlossend, verzoenend, bevrijdend evangelie. Niet alleen al onze zonden weggewassen, gelooft u het? Geloof jij dat? Niet alleen al je zonden weggewassen, weggespoeld door Jezus' bloed, maar ook die hele lijst met aanklachten, alle terechte aanklachten, weg. Ja, maar ook alle valse beschuldigingen van de duivel, waar mijn arme geweten zo in kan trappen, ze zijn weg, weg, weg. Geen veroordeling meer. Geen veroordeling meer voor de mensen die in Christus Jezus zijn. Hoe dan? Nou, alles wat God terecht tegen mij als zondaar had, is aan dat kruis genageld. Maar ook alle valse beschuldigingen. En als de duivel dan toch bij je aanbelt, nou ja, zegt visje dan, hè, laat Jezus open doen. Maar zeg tegen die duivel, ik ga niet in discussie inderdaad, maar zeg tegen hem, Satan, je vergist je. Als jij met een lijst van aanklachten komt, terwijl ik achter Jezus bloed schuil, dan kom je hooguit met een gekopieerde lijst waarvan het origineel al lang vernietigd is. Het originele strafblad bestaat niet meer in de geestelijke wereld. Ik ben vrij, vrij, vrij van zonde, van de macht van de zonde. Vrij van de angst voor de dood en de hel. Vrij voor de hete adem van Satan die in mijn nek kan blazen. Vrij. U bent en jij bent vrij als je op Jezus vertrouwt. Helemaal vrij. Geen veroordeling meer. Mag ik het samenvatten? Jezus was onschuldig. Maar hij liet zich zonder zich te verdedigen vals beschuldigen en tot bloeders toe mishandelen, zodat u en jij en ik vrijgemaakt zouden worden van elk schuldgevoel en van elke aanklacht die de duivel op ons afvuurt. Weet je wel, hè, van die vurige pijlen, het wordt nooit wat met je, je hebt het zelf uitgelokt, eens een dief, altijd een dief. Je bent nu eenmaal een mislukkeling, je huwelijk zal nooit meer wat worden. Nou ja, zo kun je eindeloos doorgaan. Maar al die aanklachten en elk schuldgevoel dat daaruit voort kan komen, heeft Jezus tijdens al die mishandelingen op zichzelf laten neerkomen. Het bloed van het lam heeft elke aanklacht op valse beschuldiging, geloof je dat nou, gemeente, in je leven weggewist. Toen Jezus aan het kruis werd geslagen, werd ons strafblad aan het kruis genageld. Zo werd, want hij heeft gezegd, het is volbracht. Zo werd de duivel in elke macht van de hel overwonnen en ontwapend. En nu kan de duivel niet meer, daar heeft hij geen grond meer voor, geen rechtsgrond. Hij heeft geen rechtsgrond meer om ons, om mij aan te klagen. Want aan het kruis heeft de Heer Jezus alles volbracht. Niet alleen de veroordeling, maar ook de aanklacht. Het strafblad uitgewist. En eigenlijk is dat alleen nog maar, hoe heerlijk ook, de negatieve kant. Want dat is een geweldig getuigenis, bijvoorbeeld in zondag 23. Waar gezegd, en in plaats daarvan, het strafblad weg. En alle zonden weg. En in plaats daarvan, rekent de Vader mij uit pure genade de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van de Heer Jezus toe. En hij rekent mij die toe alsof ik zelf nooit zonde gehad of bedreven had. Ja, hij rekent mij daartoe alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht zou hebben die de Heer Jezus notabene voor mij in mijn plaats volbracht heeft. Nou, wat moet je nou met zo'n evangelie doen? Wat moet je nou met zo'n weldaad van God doen? Nou, aannemen. Met een dankbaar, vreugdevol, gelovig hart aannemen. En als je dan toch weer aangeklaagd wordt. Nou, luister niet naar de duivel, de vader van alle leugenen. En dat mag je wel met gevouwen handen doen hoor, want dat kan een hele strijd zijn. Maar luister niet naar hem. Maar naar de Vader in de hemel, de Vader van onze gezegende Heer Jezus Christus. En geloof het met heel je hart. Geen veroordeling meer, zelfs je strafblad is vernietigd. Nou, dan valt er toch wel een feestje te vieren. Aan tafel. Een dubbel feest. Feest van verzoening. En feest van overwinning. Aan tafel zitten. Terwijl je mag staan in de vrijheid van de kinderen van God. Amen. Nou, nog een beetje oefenen, gemeente, in dat zingen over die vrijheid, hè? Ja. Dat is het meest geweldige nieuws. Vrij, hè, om te dienen in Jezus' liefde. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige en genadige Vader in de hemel, het is onvoorstelbaar. Niet alleen om uw zoon zo bespot te zien worden en mishandeld te worden en vals beschuldigd te horen worden. Maar dat u dat niet alleen als vader toeliet, maar aanstuurde. Uw eigen, uw bloedeigen zoon, vals beschuldigd, zo vals, om ons van alle aanklachten, terechte en valse aanklachten, volkomen te bevrijden. De duivel kan nog zoveel pijlen op zijn boog hebben, maar u zegt, ik wil er nooit meer van weten. Je staat voor mij alsof je mijn eigen kind bent. Zo volkomen. Zo geheiligd in hem. Zo door en door bevrijd in hem. Zo zie ik je. Als je schuilt achter mijn zoon. Als je ingaat op die geweldige ruil. Mijn zoon, je zonde. En u en jij zijn gerechtigheid en heiligheid en volkomen gehoorzaamheid en gaafheid. En dat u ons dan zo ziet in Jezus. Het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar goed nieuws. Wij bidden u dat we die vrijheid niet zullen gebruiken. Wonderlijk dat u ons daarvoor moet waarschuwen, maar het is wel waar. Dat we ook die vrijheid zelf nog kunnen misbruiken om er zelf wat mee te worden en te zijn en anderen om de oren te slaan. Het is zo buiten de orde, alle orde en zeker buiten uw orde. En daarom bidden we u dat we de vrijheid mogen gebruiken om er zo in te staan. Dat we een ander die gebonden is in zonde en misdaden, een ander die gebonden is, misschien wel in een knellend juk van allerlei menselijke regels en inzettingen. Een ander die bukt, gebogen gaat onder zeg maar, aanklachten, terechte en valse aanklachten. De vrijheid mogen toeroepen en proclameren. Want wie de zoon vrij maakt, die is echt, die is werkelijk, die is waarlijk vrij. Heer, wilt u zo ook alles wat in de gemeente gebeurt, onder dat kopje zetten. Het is in vrijheid, vrijwillige liefde, vrijwillig dienen. Zelfs een vrijwillig offer, dankoffer aan u. Een levend dankoffer, maar wat kan een levend dankoffer, omdat het levend is, nog tegenspartelen. Maar we bidden u om een vrijwillige geest, de Heilige Geest, die ons het liefde laat dienen. In de ambten, in allerlei posities en situaties in de gemeente. Heer, zegen ook de voorganger, pastoraal werker, geef aan alle, ieder die dat nodig heeft, uw genade en kracht. En laten we ook elkaar niet insnoeren in de gemeente, waardoor die kostelijke vrijheid, die kostbare vrijheid van u onder druk zou komen te staan. We danken u voor de Alpha-cursus, wat is dat een geweldige zegen, dat die ook weer gehouden mocht worden. Een heel weekend over de Heilige Geest. En dat is zo bijzonder, Heilige Geest, u houdt het nooit bij dat ene weekend. Want als u in ons hart komt, dan komt u weer om er nooit meer weg te gaan. En daar willen we u zo voor danken. En zo bidden we voor cursisten en voor de leiding, voor ieder die een taak heeft. Heer, we bidden u ook dat voor mensen die van u vervreemd zijn en van het evangelie vervreemd zijn, En via zo'n cursus ook de diepe en hoge tonen mogen horen van uw verlossing in Christus. Dat ze ook de weg mogen vinden naar uw gemeente. Om daar in de gemeente als in een oefenplek te leren. Om in vrijheid te dienen. In uw liefde. Heren, we vragen ook de gemeenteraadsverkiezingen aan u op. Wij smeken u voor christenen overal ook ter plekke en ter plaatse, dat ze ook de schouders eronder mogen zetten, onder de regering van ons land, van onze gemeenten. En dat dat ook mag zijn vanuit kracht die u verleent. Wilt u daar ook aan christenen de ruimte voor geven. En dat ze ook zij die politieke ruimte niet voor zichzelf zullen gebruiken. En niet eens alleen maar voor het land, maar voor de God van deze wereld. De God ook van Nederland. Onze God. Onze Vader. Die in de hemel is. Dat u de lof en de eer krijgt ook in het politieke leven, in het maatschappelijke leven. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Nou heb ik hier op mijn eigen aantekening nog een keer collecte staan, maar dat zal vast. Dat zou haast geldklopperij worden. We zullen door. Ach, u weet wel waar u met uw geld naartoe mag, hè? Dat is. Goed, we gaan samen dat geweldige lied zingen, O Hoofd, bedekt met wonder, gezang 183. O God, ik ga verloren, hè, om wat ik heb gedaan, als u mij niet wilt horen. En dan een geweldige gebed, er zie mij in liefde aan, en dat doet God. Zo is God in Jezus. Ga heen in zijn vrede en liefde. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.